Beste mensen, hartelijk welkom. Wat een natuurlijke stilte, zou ik bijna zeggen. Voor degenen die hier niet zo vaak zijn, het is ook een officiële raadsvergadering. Dus wij starten met het luiden van de bel. Dat wordt gedaan door de vicevoorzitter en raadslid Bezuijen. En hiermee wordt aangegeven dat er een moment van stilte of bezinning plaatsvindt, alvorens we de vergadering starten. Heer Bezuijen. De hamerslag. Beste leden van de raad, hartelijk welkom. En aan onze gasten namens de raad heet ik u hartelijk welkom. Partners van verschillende organisaties, partners van de raadsleden. In het bijzonder oud-burgemeesters, oud-wethouders, plus gedeputeerde Jack van der Hoek namens de provincie Noord-Holland. En de emeritus hoogleraar Herman Pleij. Bijzonder welkom allemaal. Beste leden van de raad, er ligt een agenda voor. Voor het publiek zal ik die ook toelichten. De agenda geeft aan dat gastspreker de heer Pleij als eerste spreekt. Daarna een kort woord van de heer Van der Hoek. Daarna plaatsvervangend voorzitter namens de gehele gemeenteraad, de heer Bezuijen. Dan is er een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad in zaken het gemeentewapen. En raadslid Hoekstra zal dat straks toelichten. En als afsluiting een kort slotwoord van mijzelf als uw voorzitter. Iedereen akkoord, neem ik daarmee aan. Wij hebben bericht van verhindering van mevrouw Gasseling, die is er niet. En mevrouw Gierman. Dan kijk ik ook even of de mededelingen zijn vanuit het college en ook vanuit de raad, niet specifiek. Dat is ook mooi, hè? Ze durven niet. Maar dan gaan we beginnen met de toespraken. En met genoegen kondig ik aan professor Dr. Herman Pleij naar het spreekgestoelte. Gaat uw gang.
Meneer de burgemeester, dames en heren, ik ga u iets vertellen over de context uithoren 200 jaar. Alvast eerst gefeliciteerd. Het is vooral belangrijk, want ik ben goed geïnformeerd, omdat u het zo uitbundig en uitgebreid viert. Het is dus niet één moment, maar bijna een heel jaar heb ik begrepen. En dat vind ik buitengewoon verstandig. We hebben in deze tijd, en dat is de kern van mijn verhaal, buitengewoon veel behoefte aan houvast en ritueel. Ik durf zelfs te spreken van een noodzaak van houvast en ritueel. De vertrouwde houvast en rituelen gebonden aan de zuilen. U weet dat wij kinderen zijn van een zeer verzuilde samenleving. En daar was dat allemaal perfect geregeld. Je was katholiek, je was protestant, je was communist, je was socialist, je was humanist, je was niks. Was ook een soort zuil. In ieder geval hadden die allemaal hun eigen houvasten, hun eigen rituelen. Men danste rond de paasheuvel, men voerde het lekenspel op, men speelde misje aan. Enfin, dat was allemaal geregeld. Over waarden en normen hoefde niet gesproken te worden in Nederland. Dat lag vast en dat werkte uitstekend. Buitengewoon welvarend land. Die situatie is binnen heel korte tijd in de jaren 60, 70, 80 voor heel veel Nederlanders vervaagd. En dat betekent, dat voelde als een enorme vrijheid. Dat was bevrijding van het gezag der ouderen, de vaderen, enfin, noem maar op. U weet dat wel, welke kreten daar allemaal bij hoorden. Maar de negatieve punten daaruit, die bleken eigenlijk ook al vrij snel. Namelijk dat die rituelen en houvasten weg waren. En wij mensen zijn kuddedieren. Wij kunnen niet zonder verbonden. We moeten elkaar dus steunen, solidariteiten uitdrukken. En daar moet je een strik om binden. Dat moet je vieren. Dat moet je markeren. Dat moet je vertellen. Dat moet je doorgeven. En dat is ineens in hoge mate verdwenen. Dat is niet iets leuks folkloristisch aan de kant, dat we weer allemaal leuke nieuwe dingen gaan bedenken. Dat leidt tot ook ernstige ontsporingen in onze samenleving. Als u iets wil begrijpen van het Zwarte Piet verzet en weer het verzet tegen het verzet van Zwarte Piet. En als u iets wil begrijpen van de vuurwerkidentificaties in het hele land, dan moet u ook in deze richtingen denken. Van ze pakken ons iets af. En wie die ze zijn, dat varieert heel erg. Maar dat gaat soms ook hele bedenkelijke kanten op. We hebben houvast nodig en dit is van ons. En dan gaan ze dat ook nog. Nu verdwijnt dat ook nog. En daarom is het een vrij serieus punt en niet alleen maar iets leuks of gezelligs. Dit is niet erg feestelijke toespraak, dus ik ga onmiddellijk weer de bocht om. En stel vast dat u het voordeel heeft met uw viering van wanneer de gemeente echt begon. 10 februari 1820, als ik het goed begrepen heb, echt precies 200 jaar geleden vandaag, wat ik mooi vind. Dat is een historische sensatie, ik weet niet of u dat kent, dat begrip is ooit door Johan Huizinga uitgevonden. Je bent op een plek of je bent op een datum en dan weet je, dan realiseer je dat op die plek of op dat moment honderden jaren geleden iets essentieels gebeurd is en dan gaat er een rilling door je heen. Iets bijzonders. Ik heb dat altijd als ik over de Dam loop in Amsterdam. En ik weet dat daar wederdopers opgehangen werden in 1533. En daar moet ik altijd even aan denken. En dan is het ook niet alleen een vrolijke rilling, maar dan is het ook een huiveringwekkende rilling. De historische sensatie. Nou, die is bij u heel concreet. U laat zich niet in de luren leggen door al die steden en gemeenten in Nederland die zwaaien met 750 jaar, 800 jaar, 1000 jaar durven soms ook wel. Dat is volkomen flauwekul, hè? Dat weet u natuurlijk ook wel. Ik zag ook echt dat u hiermee concurreerde. Te zeggen, wij hebben een concrete datum. Akkoord, 200 jaar, maar toch. Die data zijn buitengewoon willekeurig. Men heeft dan in een oude oorkonde heeft men de eerste vermelding van de plaats gevonden. Maar dat betekent helemaal niet dat er daarvoor niet mensen wonen of waren. Bovendien zijn de helft van de oorkonden uit de middeleeuwen vervalst. Dus dat is ook helemaal niet werkbaar materiaal. Je moet daar enorme projecten moet je aan het werk zetten om te kunnen vaststellen of het ook wel klopt. Dan is er ook een kinderlijk spel mee verbonden over stadsrechten. Stadsrechten zijn ons verleden. U weet, stadsrechten waren te koop. Daar hebben vele gemeenten, dorpen, gehuchten hebben daar gebruik van gemaakt. Je kon eenvoudig privileges afdwingen en dan kreeg je, dan moest je voor betalen en dan kreeg je in ruil stadsrechten. Als u de kaart ziet uit de middeleeuwen van de gemeenten die stadsrechten hadden, dan schrikt u zich. Dan lijkt het wel de builenpest die van die kaart afspringt, een enorme wolk van allemaal. Wat een merkwaardig vergelijking houdt. Maar goed, ik bedoel om aan te geven dat eigenlijk elk vlekje in Holland, in Brabant, in Zeeland en eerder Vlaanderen stadsrechten had gekocht. En daar hebben die vlekjes en gehuchten die hier zijn geweest, ooit in die tijden, in die middeleeuwse tijden, heel verstandig niet aan meegedaan. U houdt het concreet, u doet ook niet mee aan wedstrijden van de oudste stad van Nederland, Nijmegen, Maastricht, Dordrecht, hè, die voeren die folklore bijna jaarlijks op met nieuwe argumenten, daar doet u niet aan mee. U viert gewoon heel concreet, op dat moment zijn gemeente, is de gemeente ontstaan op basis van het samenvoegen, samengaan van een aantal toen nog afzonderlijke plekken. Ik zei al, die noodzaak van nieuwe houvasten en rituelen is buitengewoon urgent. We zitten in een vacuüm en welke kant moet je op? Wij zijn afhankelijk van solidariteiten. Trouwens op veel verschillende niveaus. Niet alleen in je gemeente. Solidariteit heb je ook in je straat. Dat heb je ook in je wijk. Dat is gebonden aan je gemeente. Je hebt gestapelde solidariteiten en identiteiten die je daaruit laat voortvloeien. Je hebt het ook in je gewest, Holland. Je bent ook Hollander. En dat werkt altijd als je geconfronteerd wordt met een groter geheel. Je bent ook Nederlander. En in je dagelijks leven speelt dat niet zo'n rol. Maar op het moment dat je dus op vakantie gaat of op zaken gaat of waar dan ook, daar ontkomt vrijwel niemand aan. Ik had ooit besloten, denk ik, als student dat ik daar buitengewoon ongevoelig voor was, tot ik ergens in Philadelphia als 22-jarige in een bioscoop argeloos zat en daar ineens een film zag over de KLM, Dutch Cowboys in the Air. En ik was buitengewoon ontroerd. Ik vond dat ook buitengewoon vervelend, maar ik kan het er langzamerhand nu wel uitgooien. Dus dan voel je ineens ook Nederlander. Hè? Maar dan ben je dus heel ver weg. Gestapelde identiteiten. En dat is heel belangrijk. Wij hebben als Nederlander hebben wij een van de sterkste verzorgingsstaten ter wereld. Nog steeds. Daar moeten we voortdurend ruzie over maken en bijstellen en af en noem maar op. En dat is gezond, want dat hoort. En dat kan ook helemaal niet anders. Maar nog steeds hebben wij relatief een van de beste verzorgingsstaten. En die komt voort uit nationale solidariteit. Dat is heel opvallend. Dat is je solidair voelen met anderen, op grond waarvan je dus ook deelt in de kosten voor iemand die dat niet zelf kan opbrengen. Je komt dus tegemoet, je draagt de verantwoordelijkheid voor anderen. Dat spreekt niet vanzelf. U hoeft maar te kijken naar een andere democratie als Amerika om te zien dat dat niet lijkt op wat wij een ziekteverzekering noemen. Dat is echt verbijsterend. U heeft misschien ooit, u weet hoe dat in de Amerikaanse politiek gaat, steeds. Obama heeft dat erg geprobeerd met Obamacare. Dat is ijlings weer afgebroken onder het huidige bewind. En dat is voor ons heel verbijsterend. U heeft misschien ooit die documentaire gezien van Eva Jinek. U weet, die is in Amerika opgegroeid voor een deel. Het heeft ze vorig jaar een aantal documentaires gemaakt. En de eerste ging over de gezondheidszorg in Amerika. En ik had dat wel eens gehoord, maar ik zag het nu ook echt zo gepresenteerd. Families, die zag je in van die mooie oude Amerikaanse Bukes, die grote enorme wagens, hele families, vader, moeder, gezinnen, zag je daar ergens in de Midwest naar een soort festivalterreinen gaan, waar tenten stonden. Je dacht, oh wat leuk, ze gaan uit, hè, dat is een festival. Nee, dat was gratis medische zorg door aardige artsen die zich daarvoor beschikbaar stelden. En daar kon het hele gezin zijn gebit laten trekken, om maar wat te noemen. Want tandenzorg was gewoon niet betaalbaar voor een gevestigd gezin. Dit waren geen daklozen of thuislozen of zwervers. Dit waren gewoon lower middle class, maar wel gezeten middle class. En die in een auto reed en daarheen ging. Die daar ook antibiotica kreeg. Dus voor ons een buitengewoon vanzelfsprekend iets dat via zelfs de minste verzekering in Nederland te regelen is, maar dat bleek niet aanwezig. Dat is ook een democratie, Amerika, maar die kennelijk uitgaat van een traditie dat je totaal voor jezelf moet zorgen. Nou, dat weet u wel, daar hoort ook het wapenbezit bij in die hele discussie. Maar houdt u dat vooral goed in ogen, dat dus nationalisme, dat ook allerlei problematische uitwassen kent, dat nationalisme dus ook wel degelijk die positieve kant heeft van verbondenheid, verantwoordelijkheid voor elkaar voelen. En dat leidt dus bijvoorbeeld tot die situatie dat bij ons die verzorgingsstaat nog steeds heel hoog in het vaandel is. Dat verleent ook identiteit. Identiteit is niet iets wat in je genen zit, dat is iets wat je kweekt. En nogmaals, ook weer op verschillend niveau, vanaf je straat tot aan je land. Ook de voetbalclub en religie geven ook identiteit. Vooral dat laatste was erg belangrijk in Nederland. Daar werd identiteit in eerste instantie door veel bewoners gevoeld als gebonden aan hun religieuze overtuiging. Pas daarna was dan het land. Dat is inmiddels verdwenen. Dit soort zaken worden erg onderzocht. Dat is een constructie. Het is een constructie die ontstaat vanuit behoefte, vanuit noodzaak, vanuit de nederzettingsgeschiedenis. En ja, Nederland heeft ook een hele speciale nederzettingsgeschiedenis, waarbij heel vroeg burgers en kooplieden eigenlijk aan de macht kwamen. Enorm stedennetwerk, handel, handel drijven, waterwegen, water, allemaal buitengewoon belangrijk. In dat kader zijn dus ook navenante mentaliteiten ontstaan. Nou, daar ga ik verder niet op in, want ik ga toespitsen op hoe u daar dan mee omspringt. Maar een van de meest opvallende dingen is daar de gevoelens van anti-hiërarchie. Een sterk gevoel voor horizontalisme. Verbeeld je maar niks. Wie denk je wel dat je bent? Leiders hebben het in Nederland altijd erg moeilijk. Moeten uitmunten in gewoonheidsexercities. Van, ik ben maar een gewone jongen, gewoon een beetje omhoog gevallen. Ja, kan ik ook niet helpen, maar goed, zo gaan die dingen. Onze leiders zijn daar zeer bedreven in. Die kunnen ook altijd heel joviaal. Dat is ook heel erg belangrijk in Nederland, dat je die houding aanneemt. Anti-hiërarchie. Ik maakte daar een paar jaar geleden een merkwaardige bevestiging van. In bepaalde provincies zijn die gehouden dingen nog sterker. Holland heeft dat heel sterk. Die botte Hollanders. Vooral hoe noordelijker je in die provincie gaat, hoe sterker dat wordt. Met een interessante West-Friese ombuiging naar Friesland toe. Daar zit die houding er helemaal in. Wij doen hier niet aan hiërarchieën, denk je wel. Ik was in Leeuwarden in een hotel. Ik moest daar wat doen de volgende ochtend. En dat was een uitstekend hotel aan de rand van Leeuwarden. En ik ging daar 's ochtends ontbijten. En toen kwam iemand van het personeel met zo'n keurig pakje aan. Die kwam naar mij toe en die zei, heeft u goed geslapen? En toen zei ik, ik heb uitstekend geslapen. En toen gaf zij een antwoord dat ik nog nooit waar ook ter wereld in een hotel door een lid van het personeel heb horen terugzeggen in zo'n gesprek. Toen zei zij terug, ik ook. En Daar moest ik erg lang over nadenken. Het heeft niets met MeToo te maken trouwens hoor. Dit, ik ook. Ze bedoelde letterlijk dat zij had ook uitstekend geslapen. Ik ontbeet af en ik moest daar toch erg over nadenken. Want ik vond het toch een merkwaardige mededeling van. Maar goed. Dus ik vroeg aan haar, zegt u dat wel vaker? Toen zei ze, nee, alleen als het waar is. Nou, toen was het nog meer onderstreept. Maar u weet waar dat vandaan komt. Zij verlaat haar rol, haar dienstbare rol, wat in Nederland altijd een probleem is. Horeca, dienstbare rol, altijd moeilijk. Van, wilt u een bestelling hebben? Ja, jij komt zo wel. He, dus dat is, buitenlanders, toeristen denken dat dat hoort bij folklore. Die vinden het altijd heel leuk. Ik moet ontzettend om lachen dat ze afgeblaft worden. Oh, een leuk land, joh. Die houden er niet van. Maar goed, dat zijn we allemaal gewend. Dat is wel heel kenmerkend, he, die anti-hiërarchische houding. En... er is in dit verband overigens één opmerking die in Nederland erg veel aandacht krijgt of succes heeft. En dat is weer een beetje jammer, want ik heb het hier nadrukkelijk over constructies. En dat is de opmerking, dat zit niet in mijn DNA. Dat kun je dus steeds meer horen. Dat maakt enorm succes en dat suggereert weer dat dit soort mentaliteiten genetisch worden overgedragen. En dat is een merkwaardig misverstand, dat is echt niet waar. Dat heeft vroeger tot racisme, racistische overtuigingen geleid. En nou, daar zijn wij gelukkig vanaf. Dat heeft de wetenschap ook helemaal weggestopt. Maar dat zit in mijn DNA. Nee, het zit in je hoofd. En dat wordt doorgegeven in onderwijs, in opvoeding. En dat hangt samen dus met die nederzettingsgeschiedenis. Maar begint u alstublieft samen met mij een actie om dat terug te dringen. Dat moeten we dus niet hebben over dat DNA. Dat vacuüm dat nu gevuld wordt met oranje, dat is een nieuw bindmiddel, maar vooral ik-geschiedenis. Ik-geschiedenis, dat is nu het meest aantrekkelijke bindmiddel in Nederland en op kleine schaal, in je eigen omgeving. De geschiedenis van je wijk, van je gehucht, van je dorp, maar ook dus de geschiedenis van de streek waar je zit. Enfin, dat zie je op allerlei wijze hier boeien met de vraag van hoe komt het dat ik ben wie ik ben? Wat heeft daartoe geleid? Waar komt dat vandaan? Waar ben ik de erfgenaam van? Dus op kleinere schaal, maar ook op grotere schaal. Dus ook Nederland, Nederlandse geschiedenis, de ik-geschiedenis. Maar dat heeft tegelijkertijd heeft dat vele gevaren in zich, die zich ook manifesteerden. Ik noemde net al even Zwarte Piet en ik noemde het vuurwerk. Maar veel Nederlandse gemeenten en de uwe ook, die kennen dat probleem van de integratie lijkt een succes. En is naar mijn mening ook een groot succes, maar dat betekent niet dat die ooit klaar komt of afkomt of klaar is. En dat betekent ook niet dat die volmaakt is of ooit zal worden. Dat blijft altijd zolang wij aan immigratie doen en dat hoort bij mensen. De migratie hoort bij mensen. Zolang wij van mensen weten, op de hele aardbol hoort daar migratie bij. En dat levert altijd problemen op. Het levert ook enorme welvaart en voorspoed op, maar het levert van alles op enzovoort. Dus dat is een gegeven. En die problemen zijn ook een gegeven. Maar die moet je natuurlijk zoveel mogelijk zien in te dammen. Dat die hernieuwde, die nieuwe aandacht voor ik-geschiedenis nu, die heeft het grote gevaar dat het weer groepen buiten plaatst. Die ik-geschiedenis niet kunnen delen, eenvoudig omdat ze van elders komen. En daardoor buiten de boot vallen. Nou, er zijn allerlei compensatiemogelijkheden. Ik zei u, Nederland is toch een opmerkelijk voorbeeld van zeer snelle integratie. We hebben de burgemeester van de Tweede Stad, die is geboren in Marokko. De voorzitter van de Tweede Kamer is in Marokko geboren. Dat is werkelijk, dat is het hoogste instituut dat wij in dit land hebben. Het hoogste democratische instituut. En die vrouw is buitengewoon gewaardeerd, doet dat uitstekend, enzovoort, enzovoort. Zeer opvallend. U moet eens de landen nagaan waarin u dat zou kunnen aanwijzen. Dat op die centrale posten... Nou, u weet al meteen op een lager niveau, of lager niveau, dat klinkt een beetje raar, maar op een algemener niveau, als u naar de rechtbank, bij de rechtbank kijkt, als u kijkt in het ziekenhuis, u vindt op het niveau van specialisten aan de universiteit, u vindt overal, en u weet dat is heel belangrijk, rolmodellen, mensen met een andere etnische achtergrond die Nederlander zijn geworden. Dus dat is op zichzelf heel opmerkelijk en ook heel snel gegaan, als je dat vergelijkt met andere situaties. Maar er valt, zeker door de sterke representatie en een beetje het probleem van het succes, door de succesverhalen en überhaupt van de representatiemogelijkheden voor iedereen, voor elk individu, elke Nederlander, om te laten zien hoe goed hij of zij het doet en hoe aanwezig hij of zij is, dat er een groep nadrukkelijk buiten de boot valt. En die is erg ongrijpbaar. Dat is die groep die de ambulances in elkaar tremt en onbegrijpelijke dingen doet. onbegrijpelijke dingen doen. Hulpverleners lastig valt enzovoort. En die groep die zich plaatst buiten de samenleving, zich daar buiten geplaatst voelt, dat ligt altijd ingewikkeld, die leidt erg onder het zichtbare succes. Ik zou bijna zeggen het normale succes van mensen die op allerlei wijze zich weten te manifesteren, zich kunnen ontwikkelen. En dat kan gebeuren door je school, je opleiding, je beroep, je carrière die je maakt, de sport. En dat bedoel ik niet alleen de topsport, maar gewoon überhaupt sportprestaties kunnen je aanzien verlenen. Hè? Dat geeft bevrediging, ontplooiing. Maar ook je speciale talenten die je kunt laten zien. En nogmaals, dit is vrij nieuw in de samenleving, dat je dus zelf steeds alles kunt tonen. En ook veel mensen zich daar graag gebruik van maken. Laten zien wie je bent, wat je doet, wat je interesseert, wat je mening is. Hup, we hebben Facebook, maar we hebben nog veel meer van die mogelijkheden. En er komt steeds meer bij. En dan wordt die groep die daar niet aan meedoet, niet aan mee kan doen, niet aan mee wil doen. Het is altijd heel moeilijk diffuus greep op te krijgen. Geld, hè, ook een manier van succes, van dat ben je. Met dat totale gebrek om daarin voor te komen, dat je verzet krijgt, anarchie. Het lijkt me misschien nog het meest op anarchie. Je kunt er geen greep op krijgen. En dat je dus profileringsmogelijkheden krijgt, carrière in crimineel gedrag, in aanzien dat je binnen die kringen dan kunt verwerven door je crimineel te gedragen. Daar is korte termijn antwoorden, die spreken vanzelf, die moeten daarop zijn, uiteraard. En dat doet iedereen. Maar de vraag is wat de antwoorden op lange termijn zijn. En daar is maar één antwoord op wat mij betreft. En dat is het antwoord dat u ook kent. Dat is namelijk school en onderwijs. Want het kenmerk is altijd van die jongeren dat ze het contact met school, met onderwijs, soms al vanaf de basisschool kwijt zijn. Kwijt wilden zijn, kwijt geraakt zijn. Gaat het nou verder niet om? Het antwoord is altijd onderwijs. Daar gebeurt het. Als het daar niet lukt, als ze daar afhaken, dan zijn de gevolgen vaak heel voorspelbaar. Dat is een probleem van heel Nederland, niet speciaal van u, maar het is ook een probleem van u, zoals ik las en dat moet toch ook genoemd, omdat die ik-geschiedenis op zichzelf de voornaamste voorziening.